Welkom bij deze podcast in de serie Pak ondermijning rechtmatig en doelmatig aan. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en bij mij zit Tom Snap aan. Tom, u bent onderzoeker aan de Avans Hogeschool. Heeft dat onderzoek ook specifiek met ondermijning te maken?
Ja, zeker. Ik ben senior onderzoeker bij Avans Hogeschool, het Center of Expertise Veiligheid en Veerkracht. En ik doe onder andere onderzoek binnen het lectoraat ondermijning. En binnen dat lectoraat ondermijning hebben wij een onderzoekslijn die zich toespitst op de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
En er staat dat u iets doet over financial crime scripting. Wat betekent dat?
Ja, dat klopt. Nou, ik moet daarbij wel zeggen dat ik heb hiervoor bij het functioneel parket van het Openbaar Ministerie gewerkt en de FIOD in een innovatieteam van die beide organisaties. In het kader daarvan hebben wij deze methode ontwikkeld, dus voortbouwend op de bestaande crime scripting methode. Hebben wij in die methode eigenlijk de financiële componenten toegevoegd. Dus hebben we eigenlijk in dat crimineel proces aangegeven wat zijn nu de financiële componenten, waaronder criminele geldstromen.
Want crime scripting is het gewoon de aanpak op misdaad?
Ja, crime scripting is een methode die in de jaren 90 in de criminologie is ontwikkeld en zich richt op het in kaart brengen van de procedurele aspecten van criminaliteit. Dus het logistiek proces zou je kunnen zeggen. Van criminaliteit en is daarom ook interessant om georganiseerde criminaliteit dus in kaart te brengen en focus zich dus op dat bedrijfsproces.
Ja.
Maar focus zich ook zakelijk dus op de logistieke componenten.
Oh, dus niet alleen de financiële componenten?
Nee, sterker nog, er kan wel gesteld worden dat die financiële component en nog, er zijn drie stromen, dus de logistieke stroom, financiële stroom en informatiestroom. En dan zou gezegd kunnen worden dat die laatste twee stromen, dus de financiële en informatiestroom, eigenlijk onderbelicht zijn in dat crime script. Onderzoek en de toepassing ervan.
Ja, het gaat voornamelijk over de logistiek. Dus gaat het dus weer over mensen pakken en gestolen voorwerpen innemen?
Inderdaad.
Ja, dus daar zit de focus op. Maar er moet volgens u meer focus zitten op wat er gebeurt met informatie en geld.
Ja, inderdaad. Ja, en daar hebben we dus met deze methode geprobeerd om handvat voor te bieden.
En wat bestaat die methode dan uit? Wat voor elementen zitten daarin?
Ja, dus met financial crime scripting proberen we eigenlijk in die bestaande methode van crime scripting, hè, daar zitten een aantal bouwstenen in. Dus je deelt een crimineel proces op in scènes. Binnen die scènes heb je verschillende verschijningsvormen van zo'n scène. Hè. Dus je zou kunnen denken aan de import van cocaïne. En dan is een scène de import, een andere scène is het uithalen, het andere scène is de opslag, et cetera. Maar er zijn verschillende manieren om die import, uithalen of opslag te doen. Dus daar heb je verschillende verschijningsvormen van. Daarbinnen heb je rollen. Dus de personen eigenlijk die een bepaalde rol hebben door de activiteiten die ze uitvoeren. Dus een activiteit kan zijn het coördineren van een bepaalde zending, cocaïne in dit voorbeeld, of het uithalen van de cocaïne. En dus zo iemand noemen we een coördinator ofwel een uithaler in het tweede voorbeeld. En wat wij dus doen is aangeven in die componenten, dus op rolniveau en op activiteitniveau, waar we dan dus die financiële aspecten terugzien. Hè. En nou ja, goed, wat wij hebben voorgesteld in de methode is dat we die aspecten vooral terugzien op het activiteitniveau. En dat is dus een nieuw perspectief als het gaat om de crime script methode. Ja.
En kun je elke misdaad in dit ondermijningsscenario zo makkelijk definiëren met zo'n rol die u allemaal heeft? Of is dat heel flexibel, al die rollen die er bestaan?
Ja, die rollen zijn in zekere zin flexibel. Alleen wat je dus wel ziet is dat er zijn altijd maar een limitatief aantal mogelijkheden om een bepaalde vorm van criminaliteit te organiseren. Dus we hebben zeker niet zicht op alle methoden, maar we kunnen ons best doen om die methode in kaart te krijgen. En je ziet dat omwille van verschillende systemen, hoe ze georganiseerd zijn, door gelegenheidsstructuren, dat er altijd voorkeuren zijn voor de een of de andere methode. Dus als je opsporingsonderzoeken bijvoorbeeld zou gaan stapelen, dan zul je zien dat daar op een bepaald moment een rode draad in terugkomt.
Ja, je herkennen allerlei patronen en die probeer je in kaart te brengen om dat hele proces van die criminele organisatie soort te definiëren of te kunnen volgen. Wat is het doel daarachter?
Ja, het bedrijfsproces in kaart brengen. Dus eigenlijk wat het onderliggend verdienmodel is achter die logistieke keten. Want waar het uiteindelijk om gaat, of het nu cocaïnehandel is of illegale vuurwerkhandel of noem het maar op, het gaat om het geld verdienen. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat het logistiek element een bijzaak is. Het gaat om het genereren van winst. En waar op dat moment de meeste vraag naar is, of waar de hoogste winsten mee kunnen worden behaald, daar zal men zich dus ook op richten.
Ja, dus zoals bedrijven ook een bepaalde structuur hebben, zie je dat criminele organisaties diezelfde structuur hebben met al deze ondermijningsactiviteiten. Dat probeer je in kaart te brengen. en dan, zeg maar. Dat we weten hoe het zit. En dan?
Nou ja, het begint dus met inderdaad inzicht krijgen hoe dat zo'n proces werkt. Hè, van welke gelegenheden ze gebruik maken, met welke netwerken ze samenwerken, welke activiteiten ze plegen, op welke locaties, op welke tijdstippen, dat soort zaken. En op basis daarvan kun je dan dus beredeneerd, zou je kunnen zeggen, een interventie vormen en kiezen. Nou goed, en dat misschien dat we daar later ook wel op terugkomen, dat is natuurlijk heel belangrijk voor een integrale aanpak ook van die georganiseerde ondermijning criminaliteit.
Ja, dus dat onderzoek wat u doet, zorgt dat we dat proces heel goed kunnen snappen, zodat de aanpak precies gericht is op de plekken waar zwakheden liggen of waar sleutelposities zitten.
Ja, beide denk ik. Ja, ik denk dat de keuze dan is, waar gaan we op interveneren? Is dat inderdaad een zwakke plaats in zo'n netwerk bijvoorbeeld? Of zijn het hele schaarse rollen waar we iets mee gaan doen, die we dan uit dat netwerk proberen te halen?
Oh ja, sommige criminele activiteiten hebben misschien heel specifieke rollen nodig, waarvan er misschien maar weinig zijn. En als we die allemaal weg kunnen halen, dan zou dat iets op kunnen lossen.
Ja, precies. Dus mensen met specifieke vaardigheden of kennis, als je die uit een netwerk haalt, dan ontwricht dat dus een netwerk in bepaalde mate. Meer nog dan rollen die snel vervangbaar zijn binnen zo'n netwerk.
Ja, gaat dat dus over het witwassen of gaat het ook over de activiteiten?
Nou, over beide. Dus ik denk wat wij doen met Financial Crime Scripting, is niet zozeer het scripten van financiële criminaliteit, maar meer het in kaart brengen van die financiële aspecten van verschillende vormen van criminaliteit. Dus wij willen vooral laten zien, wij hebben het voorbeeld ook uitgewerkt rond cocaïnehandel en illegale vuurwerkhandel, omdat dat delicten zijn die gericht zijn op het genereren van winst. En we willen voor die delicten dus die financieel-economische aspecten in kaart brengen. En een van de aspecten is het witwassen van de criminele winsten. Maar dat gebeurt aan het einde van het proces. Hè. Daar binnen in dat proces zijn ook nog andere financiële componenten die belangrijk zijn. Hè. Dus er moeten betalingen gebeuren voor bepaalde activiteiten. En dat verklaart voor een stuk ook, denk ik, dat er zo weinig zicht is, omdat we ons traditioneel focussen op die achterkant van het proces. Terwijl er eigenlijk veel crimineel geld, zou je kunnen zeggen, verdampt in het crimineel proces zelf.
In dat logistieke proces wat inderdaad. Er bestaat. Ja. En hoe doe je nou zo'n onderzoek naar zoiets als cocaïnehandel? Daar kun je er niet naast staan te kijken en opschrijven van nou, 7 zakken cocaïne van links en rechts.
Nee, dat is inderdaad de grote uitdaging. Hè. Dus inderdaad, waar haal je die informatie vandaan? Wij hebben het voorrecht gehad, en dat bedoel ik niet mezelf vanuit het Openbaar Ministerie, maar we hebben samengewerkt met mensen vanuit de politie, bij de FIOD, die zicht hadden op bijvoorbeeld geïntercepteerde communicatie, dus de cryptocommunicatiediensten. Dat is natuurlijk een hele rijke bron van informatie. Daarnaast heb je natuurlijk de opsporingsonderzoeken zelf, die ook van dergelijke communicatie gebruik maken door bijvoorbeeld TAPS andere opnamen van versleutelde communicatie of van heimelijke communicatie. Dus dat zijn hele rijke bronnen. Maar er wordt ook heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe opereren criminelen nu. Hè? Wat zijn modus operandi van criminelen? En die gaan ook in sommige gevallen praten met mensen die dit hebben gedaan of aan het doen zijn. En dat is voor opsporing natuurlijk wat lastiger. Dus die bronnen kunnen heel divers zijn eigenlijk.
En zijn die altijd hetzelfde en dus gestructureerd en logisch, want ik kan me voorstellen dat er ook heel veel desinformatie en hele vreemde informatie in zo'n proces komt.
Ja, zeker. Dat is ook wel een van de grote uitdagingen, denk ik, als je in de praktijk gaat werken met crime scripting. Inderdaad, hoe hou je je crime script up-to-date en valide? Hè? Dus hoe zorg je dat de informatie erin zit ook betrouwbaar is? Dat is een uitdaging waar dat we bij de inbedding in de praktijk zeker aandacht voor moeten hebben.
Ja, zeker met betrouwbaarheid, want ja, je hebt over informatie die je van criminelen hebt gekregen. Dat de betrouwbaarheid is dan notoire natuurlijk twijfelachtig.
Ja, nee, dat klopt. Ja, er zijn bij opsporingsdiensten ook wel standaarden voor over hoe daar mee om te gaan. Dus dat, ja.
Maar ja, kun je er iets over?
Er zijn natuurlijk takken binnen de opsporingsdiensten die gebruik maken van criminele inlichtingen bijvoorbeeld. Hè. Dus er zijn diensten, teams, criminele inlichtingen die het runnen van informatie, zeg maar, als hun core business hebben. En zij proberen die informatie dus altijd ook te valideren. Dus ja, één bewijs is geen bewijs eigenlijk. Hè. Dus je probeert die informatie altijd te trianguleren met andere bronnen. Dus dat is een belangrijke standaard bijvoorbeeld.
Is dat dat financial script, crime script model van u, zeg maar, future-proof? Kan dat meegaan met alle nieuwe technologieën en ideeën die de criminelen hebben?
Ja, ik denk van wel. Hè. Dat is natuurlijk, dat moet de toekomst natuurlijk uitwijzen. Hè. We, we zijn dit nu op kleinere schaal aan het toepassen. De grootschalige uitrol hiervan, die moet nog gebeuren. Dus we hebben die methode ontwikkeld. We hebben die getest in de praktijk met de proof of concept. Met meerdere proof of concepts. En moeten nu dus gaan kijken of dat het inderdaad op grotere schaal ook werkt. Wat ik denk dat heel belangrijk is aan de methode, is dat het dus dat verdienmodel centraal stelt. En dat is dus voor veel vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit ook hetgeen waar het om draait.
Ja, het gaat altijd over geld.
Het gaat altijd over geld. Dus als je dat geld centraal stelt in jouw analysemethode, dan zou je kunnen zeggen dat je altijd blijft aansluiten bij dat perspectief van de criminele organisatie of de crimineel in kwestie.
Ja, en of het dan over drugshandel gaat of over mensenhandel of over wat dan ook, dat maakt niet uit. Dat geld moet toch nog verwerkt worden. En daar kun je dus heel goed op letten met jullie financial scripting.
Ja, inderdaad. Maar we pleiten ook echt voor een inbedding eigenlijk niet op projectbasis. Dat is wat we tot nu toe hebben gedaan. Hè. Dus we hebben dit op projectbasis uitgerold. We hebben
dus enkelvoudig kijken naar één fenomeen. Nee. Of wat dan ook. Ja,
of één fenomeen. Want de kracht zit hem ook juist in die kruisverbanden tussen de verschillende delicttypes. Hè. Welke vorm van witwassen wordt nu vaak gebruikt bij cocaïnehandel bijvoorbeeld? Of welke vorm van een specifieke fraudevorm zien we vaak terugkomen bij illegale vuurwerkhandel? Als je daar zicht op hebt, dan betekent dat ook iets voor je informatiepositie. In een brede, zeg maar. Ja.
Ja, en nu bent u van de Avans Hogeschool, als een onderzoeker. Ja. Wordt zo'n onderzoek nou nog actief gefrustreerd door criminelen?
Zo'n onderzoek in de toepassing
dat u aan doen bent.
Ja, niet dat ik weet. Ja, ondermijning zit natuurlijk voor een stuk ook in de zaken die je niet ziet. Nee, niet dat ik weet. Wij baseren ons tot nu toe dus vooral op bestaande bronnen. Wij zijn in de toepassing van financial crime scripting nog niet direct met criminele informanten gaan praten. Dat zou wel interessant zijn, denk ik.
Maar ook gevaarlijk misschien meteen.
Ja, dat is natuurlijk voor criminologen in het algemeen een uitdaging inderdaad. Van hoe ga je om met criminele informanten. Ik denk dat wij een vrij neutraal standpunt hebben daarin. En dat ook wel interessant kan zijn voor mensen om hun verhaal te doen.
Ja, die ondermijning gaat natuurlijk over dat vermengen van die onderwereld met die bovenwereld. En u van die bovenwereld zit heel erg te gluren en te analyseren van die onderwereld. Daar kan natuurlijk iets gebeuren.
Ja, zeker. En zeker als het gaat om het best kept secret eigenlijk, hè? Dus om het geld.
U heeft een best kept secret?
Nee, het verdienmodel van de crimineel is natuurlijk best kept secret. Dus ze zullen er veel moeite in steken om dat ook af te schermen, denk ik.
Ja.
Dus dat is zeker iets waar je rekening moet houden in de toepassing van deze methode. Dat welke bron je kiest inderdaad om zo'n financial crime script te maken.
Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat u als onderzoeker denkt, hey, het is een best kept secret. Dan is het juist een uitdaging om daar iets van uit te pluizen.
Ja.
En zijn we het justitiële systeem in Nederland te helpen om dat aan te pakken.
Ja, ik vind het ook wel interessant als onderzoeker. Wat is de waarde, zeg maar? Hè? Welke motivatie zit erachter? Wat is de waarde van geld in dat crimineel bedrijfsproces? En welke modus operandi hanteren zij om bijvoorbeeld ook kennis en expertise in te winnen die zij zelf niet hebben? Dus ik ben ook gewoon geïnteresseerd in hun werkwijze als zodanig. En natuurlijk ook om er iets aan te kunnen doen. Dat is natuurlijk uiteindelijk de finaliteit. Ja. Maar ook gewoon vanuit wetenschappelijk interesse hoe de dingen werken zoals ze werken.
Ja, en nu is de hoop dat uw inzicht iets gaat helpen in de aanpak van deze ondermijning?
Ja, we hopen dat we hiermee een nieuw perspectief bieden inderdaad in die aanpak. Omdat wat wij veel hebben gezien is dat er toch wel een soort van koudwatervrees is bij mensen die niet financieel onderlegd zijn, zeg maar, om wel iets te doen met die financiële kant van het verhaal. Wat wij met deze methode hopen te laten zien, is dat het kan heel complex zijn, hè, als het gaat om money laundering, om witwasschema's. Dan kan het heel complex worden, maar in heel veel gevallen, en zeker in die criminele economie, is het allemaal niet zo heel complex. Het is gewoon een waardestroom die in tegenovergestelde richting van de goederenstroom gaat. Hè. Veelal niet zo direct als ik het nu schets. Maar dat is wel waar het op neerkomt. En dat is ook wat voor hen centraal staat. Dus ik denk dat ook voor de mensen die bezig zijn met de aanpak heel belangrijk is om tussen de oren te hebben van dat het uiteindelijk daarom gaat. En dat dus inderdaad die cocaïne of die vuurwerk.
Vuurwapens denk ik. Hè,
vuurwapens ook. Ja. Nee, maar vuurwerk ook. Dus illegale vuurwerkhandel is nu Zeker ook...
Ergens wordt het weer een keer een oud jaar, dus dan...
Ja, nee, maar ook met de recente aanslagen ook zie je ook dat daar... Het zijn gewoon in principe dynamietstaven die ze gebruiken. Hè. Dus het wordt ook, je ziet daar ook vermenging inderdaad tussen die verschillende soorten van handel. En die verschillende criminele markten. Maar wat we dus vooral willen laten zien, wat is het belang van die financiële aspecten in die vorm van criminaliteit? En ook daar een stukje conceptuele helderheid in aanbrengen. Hè. Dus niet alles is witwassen wat er gebeurt. Hè. Juridisch misschien wel. Maar goed, dat is misschien niet voor een andere podcast.
Maar het gaat er dus over structuur brengen in dat proces. Ja. En daar bent u dus hoopvol voor dat het iets van inzicht gaat krijgen in die ondermijning. En dat we het dus iets beter aan kunnen pakken.
Zeker. Ja, ze zeggen wel eens, je gaat het pas zien als je het door hebt. En ik denk dat crime scripting en financial crime scripting in het bijzonder heel goed helpt bij het in kaart brengen van die criminele processen.
Dank u wel voor dit gesprek.